En welkom.
De wereld van Sophie.
Het is Wereldwijde Klimaatweek met enkele dagen geleden de VN-klimaattop waar tientallen wereldleiders bijeenkwamen om de strijd tegen de opwarming van de aarde te bespreken, waar uiteraard ook Greta Thunberg gespeecht heeft. Dat is dat meisje dat op haar eentje de schoolstakingen inspireerde, een hele jongerenbeweging voor het klimaat in gang zette. En die speech, ja, daar is al wel wat inkt over gevloeid. Luister even mee.
My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Boos en emotioneel was Greta Thunberg, misschien wel voor het eerst. We staan aan het begin van mass extinction, zei ze. Beangstigende taal, de wereld gaat naar de kle als we nu niet handelen. En dat is niet overal goed gevallen. Een heel goedemorgen, Joris Luijendijk.
Goedemorgen.
Journalist en antropoloog. Wat stoorde u in die toespraak van Thunberg?
Helemaal niks.
Helemaal niks? In de krant had u het over apocalyptisch doemdenken.
Nou, kijk, ze heeft gewoon gelijk. Volgens mij gaat het over de vraag of we er wat aan kunnen doen. Ik vind dat zo'n zaal voor mensen die er helemaal geen donder aan doen en al een beetje gaan juichen, dat vind ik erg.
Ja.
Maar, en het is ook heel erg dat we iemand van 16 nodig hebben. Het is net als die Malala uit Afghanistan. Die we dan ook, omdat wij het als volwassenen niet geregeld krijgen, gaan we haar een beetje omhoog houden en ons dan goed over zichzelf voelen. En zeggen, ja, de volgende generatie, daar proef ik wel een soort idealisme wat bij ons. Dus, maar apocalyptisch doemdenken is natuurlijk een beetje te veel van het goede. Je kan apocalyptisch denken of je kan doemdenken, maar apocalyptisch doemdenken, dat is wel een beetje veel.
Ja, inhoudelijk niks mis met de boodschap, alleen helpt misschien de manier waarop die verkondigd wordt de zaak niet zo vooruit.
Nou ja, echt apocalyptische snijers, die slaan vaak dood. Hè? Dat is hetzelfde als dat je tegen iemand die rookt zegt van, roken is een ziekte die je hersens aantast, waardoor je niet meer rationeel kunt nadenken over roken. En 2 van de 3 mensen die roken gaan daaraan dood. Wat op dat moment gebeurt is dat iemand zin krijgt in een sigaret. Ja. Dus het blijkt wel dat je op meerdere manieren mensen moet aanspreken. Maar ik denk, de mensen die daar in die zaal zitten, die hebben de macht om vandaag al dingen te gaan veranderen. Dus dat je die goed aanpakt. Dat lijkt me zinvol. En dat dan de fossiele lobby er meteen via hun handlangers in de pers meteen over gaat praten over de manier waarop ze het zegt. En zo. Dat is heel veilig. Hè? Van, mag je dit wel zeggen? Wie mag het zeggen? Wordt het niet te vaak gezegd? Wat voor beeld ontstaat en dit mag gezegd worden? Ja, dat zijn natuurlijk afleidingsmanoeuvres.
Ja, inderdaad. Daar was ook heel veel discussie over. Moeten we het debat nu inderdaad gaan over hoe het verkondigd wordt in plaats van over de boodschap? Kunnen
maar
we daar niet verder?
Een debat hebben over het debat. Een debat over het debat. Dat gaat over het debat.
Ja.
daar heeft Thunberg het over.
Ja, dan wordt het helemaal koekoe. Hoe doe je het dan wel? Hoe ga je, als de discussie is, dit is geen manier om mensen te activeren, als je te apocalyptisch tussen aanhalingstekens gaat spreken, hoe activeer je dan mensen wel als je de gevaren niet benoemt?
Ja, ik denk dat je dat wel moet doen. Maar dat je met ook echt een heel belangrijk is handelingsperspectief. Dat mensen zien. Het helpt ook echt om te zeggen dat als je op de liberale partij stemt, op rechtse partij stemt, dan gaat er niks veranderen. Dat is ook een soort onwennigheid bij ook vaak mensen die in de media werken, omdat ze zo bang, omdat rechts vaak zo agressief is, om dat gewoon te benoemen. Dat zijn de krachten die je tegenhouden. Die willen het niet. Die zijn diep verbonden met de grote bedrijven en die grote bedrijven willen ook niet bewegen. Dus dat is al een handelingsperspectief. Word lid van een politieke partij. Verander die politieke partij van binnenuit. Word vooral lid van die rechtse liberale partijen en verander die van binnenuit. Begin vooral geen nieuwe partijen, want dan ben je 20 jaar verder. En ja, in je eigen leven kun je natuurlijk ook het een en ander doen. Maar wat we uiteindelijk nodig hebben, is niet hier en daar mensen die helemaal keurig klimaatneutraal leven, maar wetten die ervoor zorgen dat het voor iedereen aantrekkelijk wordt om klimaatneutraal te leven.
Mm-hmm, mm-hmm. Hoe verklaart u dat die actie zo traag gebeurt? Of niet gebeurt?
Nou, ja, mensen houden niet van offers. Dus het is helemaal niet, als je gewend bent heel veel vlees te eten en gewend bent regelmatig te vliegen en je hebt een auto en iemand zegt, ja, dat moet minder, dat vindt niemand leuk. Uh-huh. Dus dat is één reden. En ik denk dat we ook als mensen zijn we gewoon heel visueel. Dus er was een duidelijke evolutionaire beloning voor wanneer je pas eigenlijk in actie kwam als je zag dat er gevaar was. Het probleem met het klimaat is dat op het moment dat we het kunnen zien, is het te laat om er nog wat aan te doen. Uh-huh. Dus onze hersenen zijn eigenlijk helemaal verkeerd afgesteld op dit gevaar. Uh-huh. En mensen denken dat ook niet iedereen beseft dat je die CO2 haal je niet zomaar weer uit de lucht. En op het moment dat dingen smelten, bevriezen ze niet meer. En dan krijg je dingen die zogeheten feedback loops, die het steeds erger maken. En dat vinden mensen heel moeilijk. Ik denk die analogie met roken werkt heel goed. Wat je ziet is dat mensen stoppen met roken nadat in hun omgeving iemand aan longkanker is bezweken. Dan lukt het ze opeens wel. Mm-hmm. Dat komt omdat ze opeens niet meer denken, het alternatief voor roken is en lijden onder stoppen, maar jeetje, anders ga ik dood. Ja. Het probleem is dat je dus heel veel rokers die stoppen met roken krijgen daarna alsnog longkanker, omdat ze 20 of 30 jaar hebben gerookt. Mm-hmm. En dat is hierbij denk ik op een soort mondiale schaal aan de gang. Het is niet van niks dat al die miljardairs die op dit moment grote stukken land aan het kopen zijn op plekken waar het nog wel veilig is, denken ze, hopen ze. Mm-hmm. Die zien ook al wat er aan de hand is, maar die zijn gewoon totaal cynisch.
Ja, ja, ja. U hebt net een boek uitgebracht, getiteld Hoop, waarin 100 wetenschappers, kunstenaars, ondernemers vertellen wat hen hoop geeft. Is dat omdat u hoopt dat die methode wel activerend werkt?
Ja, ik denk dat je moet denk ik wel echt wel regelmatig benoemen waarom er zo'n urgentie is. Maar tegelijkertijd, omdat ze dat zo doodslaat, en ook op dit moment er eigenlijk zo'n soort triomfantelijk cynisme de publieke conversatie in het hele Westen domineert met van die leugenachtige charlatans, totaal cynisch, als Boris Johnson en Donald Trump en ook die clown in Brazilië en in Hongarije. Dat het belangrijk is dat de kwaliteitsjournalistiek ook dingen benoemt van kijk eens, dit is al gelukt, dat is al gelukt, dat is aan het lukken. Dat je ook denkt van tjee, weet je, we kunnen als mensheid eigenlijk ontzettend veel. En binnen 100 jaar zijn we van een situatie gegaan waarbij vrouwen niks mochten, niks konden en de hele dag vanaf hun kindsbeen aan hoorden dat dat ook terecht was, want ze waren inferieur aan mannen, naar een wereld waarin dat totaal is veranderd. Mm-hmm. En dat is een gigantische verandering. We hebben 10.000 jaar als mannen hebben vrouwen onderdrukt en nu zijn we daar echt mee aan het stoppen. Nou, mm-hmm. Dat is eigenlijk een verandering die nog veel verder gaat dan de problemen waarvoor we staan met uiteindelijk fossiel eruit krijgen. Met onze CO2-emissies. Mm-hmm. Dus er kan heel veel. Maar het gekke is, als je een probleem helemaal hebt opgelost, dan vergeet je dat het er ooit was. En ja. Vergeet je dus ook het optimisme dat er eigenlijk uit die oplossing voortvloeit.
Ja, ja, we zien de vooruitgang veel minder. Die valt niet op.
Ja, we wennen eraan. Ja. Ik wen eraan dat u mij interviewt. Zo'n 100 jaar geleden hadden mensen gezegd, wat? Een vrouw die zomaar kritische vragen aan een man mag stellen, waar gaat de wereld heen?
In godsnaam zeg, waar zijn we mee bezig? U wil een tegengewicht bieden, maar gelooft u ook dat positieve boodschappen, hoopvolle verhalen, dat die besmettelijker zijn?
Ja, dat merk je wel. Rutger Bregman, een collega van mij, die heeft net een boek geschreven, De meeste mensen deugen gewoon. En die heeft dus gevraagd van schrijf eens een verhaal over een totale vreemdeling die jou spontaan hielp zonder dat die totale vreemdeling daar iets aan had. En de verhalen komen binnen. En dus de journalistiek gaat ook instinctmatig, is heel erg opgebouwd rond dingen die niet goed gaan. We laten dingen zien die misgaan, we laten zien waar de oneenigheid is, zodat de samenleving die dingen die misgaan kan rechtzetten en die oneenigheid daar grip op krijgt. Met het internet hebben we nu mensen die dat nog veel meer doen, maar met een hele andere agenda. Die eigenlijk zeggen, zie je dat die politicus liegt, hij moet nu opstappen. Nee, dat betekent niet dat democratie goed werkt, liegende politici moeten weg. Nee, zie je wel, politici zijn allemaal leugenaars en deze is toevallig gepakt. En als we mensen laten botsen in de media, dan zie je wel, niemand is het meer eens. Het is één grote schreeuwpartij. Mm-hmm. Dus wij moeten denken ook door het internet en doordat er nu allerlei andere clowns en charlatans via het internet een podium hebben gekregen, moeten we op een veel bredere manier gaan nadenken. En ik denk vooral ook het midden gaan verdedigen. Dus bijvoorbeeld het woord compromis is heel negatief geworden. Uh-huh. Een hele negatieve lading gekregen. Een compromis is het hoogst bereikbare in een gemeenschap. Het betekent dat je eruit bent gekomen zonder dat iemand zodanig is uitgesloten of vernederd of dat hij niet meer meedoet. Uh-huh. En toch heet dat woord meteen doormodderen, dat soort termen. Uh-huh. Dat is volgens mij niet de weg vooruit.
Ja. Het is interessant. Hè? Er zijn inderdaad de jongste jaren zoveel stemmen bijgekomen in het debat die zo luid roepen dat de stemmen van vroeger, hè, de media bijvoorbeeld, die moeten inderdaad hun positie gaan herbekijken eigenlijk.
Ja. Ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld de vraag, hoe kon dit gebeuren? En, dat is en je weet, als je dat in een kwaliteitskrant of op de VRT of Canvas ziet, dan denk je, dit wordt een verhaal over iets wat mis is gegaan. Uh-huh. Maar bijvoorbeeld het dichten van de ozonlaag, daar kan je ook zeggen, hoe kon dit gebeuren? En dan reconstrueer je hoe er mensen waren die het als eerste zagen en toen 15 jaar strijd voerden en wonnen. En nu zijn we die ozonlaag heel goed aan het beschermen. Dus je kunt ook reconstrueren waarom dingen lukten. En dan niet op zo'n zijige, laten we allemaal onze armen vasthouden en ons haar laten groeien en elkaar knuffelen. Maar echt laten zien van, kijk eens wat een strijd uit de grondslag lag aan bijvoorbeeld de vrouwenemancipatie. En dan zijn natuurlijk die nieuwe stemmen zijn ook heel goed. Bijvoorbeeld MeToo. Zonder MeToo en de nieuwe stemmen van MeToo was Harvey Weinstein nog steeds actrices aan het verkrachten.
Mm-hmm. Het is, als ik het zo hoor, uw boek, het is een actieve inspanning om een positieve noot aan het debat toe te voegen. Het lijkt alsof wij mensen meer geneigd zijn om gemakkelijker te zeggen, het is allemaal kapot, het is allemaal naar de kloten. Hoe verklaart u dat? Dat we zo gemakkelijk het einde zien, de miserie, de problemen, en dat we ons actief moeten inspannen om het mooie te zien?
Nou, ik geloof dus ook eigenlijk helemaal niet dat mensen dat echt denken, dat het naar de kul gaat. Ja. Ze hebben namelijk een perfect leven, ze zien het niet. Mm-hmm. En in dat opzicht helpt het mij wel dat ik een aantal jaar in Egypte heb gewoond, waar mensen dus 40% van de bevolking leeft van een dollar of minder per dag. En die mensen worden eigenlijk gedwongen om veel realistischer naar te kijken naar wat ze wel en niet hebben. En dat is echt vreselijk. Als je minder dan een dollar per dag hebt, betekent je familielid wordt ziek en gaat gewoon dood. En verderop staat een ziekenhuis waar ze het familielid hadden kunnen redden. Dat is armoede. Mm-hmm. Hier heb je mensen die er eigenlijk helemaal van uitgaan dat het voedsel in de supermarkten ligt, dat het veilig is, dat het betaalbaar is, dat de ziekenhuizen werken, dat de politie niet corrupt is. Al die dingen gaan ze uit op het werk. En is er één ding dat hen heel erg ergert, dan zeggen ze, nou, het hele land Gestapo, meneer Leijndijk, het is een Gestapo. En dan denk ik, jij verwende wereldvreemde lieverd.
Verwende wereldvreemde lieverd. Voor hen is er het boek Hoop. Allemaal verhalen van wetenschappers, kunstenaars, ondernemers die zeggen wat hen hoop geeft. Geschreven door Joris Luijendijk. Heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Fijne dag.
Dag.
Radio 1. Altijd benieuwd.